namens de kerkraadgemeente de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat uw eigen predikant, dominee van de Brink, om 16:30 voor in een doopdienst. Zondag 29 mei, 's morgens om 10:00, ook uw eigen predikant in de dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal. En 's middags om 16:30, dominee Hoek. Wanneer u iets bij de kerkraad wilt melden voor censura morum, dan kunt u maandagavond 23 mei tussen 9:30 en 10:00 telefonisch contact opnemen met ouderling Roosendaal. Na deze dienst is bij de uitgang de nieuwe kerkbode beschikbaar. In verband met de aanstaande verhuizing van familie J.J. Visser zal de heer Visser zijn taken als kerkvoogd neer moeten leggen. Er zal dus een vacature voor de positie van kerkvoogd ontstaan. We roepen de gemeente op namen aan te dragen van personen die u geschikt acht als kerkvoogd. Voor een goede invulling van deze vacature is vanuit de kerk Vordij aangegeven dat ook financiële expertise van de toekomstige kerkvoogd van groot belang is. De procedure voor het indienen van een persoon is als volgt. U vermeldt twee zaken. 1. Allereerst noemt u de naam van de persoon die u wilt aanbevelen. En 2. Vervolgens vermeldt u uw eigen naam. Uw aanbeveling dient u schriftelijk of per e-mail toe te sturen aan de scriba van de kerkraad, ouderling Roosendaal. Dit kan tot uiterlijk woensdag 25 mei. In de kerkbode vindt u nadere informatie. Dit alles deo volente. Tot slot de collecten. Vanmorgen mag u geven in de eerste plaats voor de diaconie. De tweede collect is voor de kerk en de derde voor het onderhoud. In de Heere van harte bij u en jou aanbevolen. Zullen wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik begreep dat velen van u al wat ingezongen zijn. Maar wij houden de lofzang gaande door samen te zingen de kinderpsalm, psalm 131, het eerste en vierde vers. Mijn hart verheft zich niet, o Heer, mijn ogen zijn niet hoog. Ik verkeer, ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. En het vierde, dat is er al op de Heer vertrouw. Psalm 131, vers 1 en vers 4. Wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet en de samenvatting daarvan horen wij uit de mond van de Heer Jezus zelf. Zingen wij daarna Psalm 119, het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paad en leidsman strekken, ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. 119 vers 3, naar de lezing van Gods geboden. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Deze zondag na Pinksteren openden wij de schriften bij het Oude Testament. In het boek Numeri, hoofdstuk 11. We lezen de eerste 30 versen. Nummer 11 is de schriftlezing, vers 1 tot en met 30. Dan lezen wij Gods woord als volgt, nummer 11 vanaf vers 1. En het geschiedde als het volk zich was beklagende dat het kwaad was in de oren des Heren, want de Heren hoorde het, zodat zijn toorn ontstak en het vuur des Heren onder hen ontbrandde en verteerde in het uiterste van het leger. Toen riep het volk tot Mozes en Mozes bad tot de Heren en het vuur werd gedempt. Daarom noemde hij de naam van die plaats Tabera, omdat het vuur des Heren onder hen gebrand had. En het gemene volkje dat in het midden van hen was. U zult zeggen, wat is dat nou weer? Het gemene volkje, dat is een... het beste is om het zo te zeggen, er zijn niet alleen Israëlieten verlost uit Egypte, maar er zijn ook enkele Egyptenaren meegegaan. Waarschijnlijk ook nog wel enkele andere mensen van andere afkomst. En vermoedelijk zijn die mensen dat die met deze uitdrukking in de Statenvertaling worden aangeduid. Dus zijn niet de Israëlieten, maar een groep die mee is gegaan met de Israëlieten en begint te klagen en de rest op sleeptouw neemt. Wel, dat groepje, zullen we maar zeggen, werd met lust bevangen, dat betekent hier gulzigheid. Daarom zo weenden ook de kinderen Israëls wederom en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Wij gedenken aan de vissen die wij in Egypte om niet aten, aan de komkommers en aan de pompoenen en aan het look en aan de ajuinen, een soort uien, en aan het knoflook. Maar nu is onze ziel dor. Er is niet met al, behalve dit manna voor onze ogen. Het manna nu was als korianderzaad en zijn kleur was als de kleur van de bedola, dat is een soort hars. Het volk liep hier en daar en verzamelde het en maalde het met molens of stiet het in mortieren, dat is een soort fijnstampen, en zoot het in potten, kookte het in potten en zij maakten daarvan koeken. En zijn smaak was als de smaak van de beste vochtigheid der olie. En wanneer de dauw 's nachts op het leger neerviel, viel het manna op hetzelfde neer. Toen hoorde Mozes het volk wenen door hun huisgezinnen en ieder aan de deur van zijn hut. En de toorn des Heren ontstak zeer, ook was het kwaad in de ogen van Mozes. En Mozes zei tot de Heren, waarom hebt gij aan uw knecht kwalijk gedaan? En waarom heb ik geen genade in uw ogen gevonden, dat gij de last van dit hele volk op mij legt? Heb ik dan al dit volk ontvangen? Heb ik het gebaard, dat gij tot mij zoudt zeggen, draag het in uw schoot als een voedsteling de zuigeling draagt, tot dat land het welk gij hun vaderen gezworen hebt? Van waar zou ik het vlees hebben om al dit volk te geven? Want zij wenen tegen mij, zeggen de, geef ons vlees, dat wij eten. Ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar. En indien gij alzo aan mij doet, dood mij dan maar. Indien ik genade in uw ogen gevonden heb en laat mij mijn ongeluk niet aanzien. En de Heere zei tot Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudste van Israël, van wie gij weet dat zij de oudste van het volk en hun ambtlieden zijn. En gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst en zij zullen zich daar bij u stellen. Zo zal ik afkomen en met u aldaar spreken. En van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen, en zij zullen met u de last van dit volk dragen, opdat gij die alleen niet draagt. En tot het volk zult ge zeggen, heiligt u tegen morgen, en gij zult vlees eten, want gij hebt voor de oren des Heren geweend, zeggende, wie zal ons vlees te eten geven? Want het ging ons wel in Egypte. Daarom zal de Heren u vlees geven, en gij zult eten. Gij zult niet één dag, nog twee dagen eten, nog 5 dagen, nog 10 dagen, nog 20 dagen. Tot een gehele maand toe, totdat het uit uw neus uitga en u tot een walging zij. Omdat ge de Heere die in het midden van u is verworpen hebt en hebt voor zijn aangezicht geweend, zeggende, waarom nu zijn wij uit Egypte getrokken? En Mozes zei, 600.000 te voet is dit volk in welks midden ik ben. En gij hebt gezegd, ik zal hun vlees geven en zij zullen een hele maand eten? Zullen dan voor hen schapen en runderen geslacht worden dat voor hen genoeg zij? Zullen al de vissen der zee voor hen verzameld worden dat voor hen genoeg zij? Doch de Heere zei tot Mozes, zou dan des Heeren hand verkort zijn? Gij zult nu zien of mijn woord u wedervaren zal of niet. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heeren tot het volk en verzamelde 70 mannen uit de oudste van het volk en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heere af in de wolk en sprak tot hem en afzonderende van de geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen die oudsten en het geschiedde als de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Maar 2 mannen waren in het leger overgebleven. De naam van de een was Eldad en de naam van de ander Medad. En die geest rustte op hen, want zij waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren. En ze profeteerden in het legerkamp. Toen liep een jongen heen en boodschapte aan Mozes en zei, Eldad en Medad profeteren in het leger. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zei, mijn heer Mozes, verbied hun. Maar Mozes zei tot hem, bent u voor mij aan het ijveren? Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heeren zijn geest over hen gaven. Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israël. Tot zover. Bedien u het woord van de Heere vanuit nummer 11, vers 29, deze woorden, gericht in de eerste plaats tot Jozua. Maar Mozes zei tot hem, Jozua, zijt gij voor mij ijverende, och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen zou geven. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken en hem bidden om zijn zegen. Trouwe God en genadige Vader, stort ook van die milde regen druppels uit. Want u hebt het beloofd, Heere, dat u op het dorstige en droge land geen druppels, maar stromen van uw geest zult geven, omdat het Pinksteren is geweest. Niet alleen op de kerkelijke kalender, maar ook in de heilshistorie. En daarmee hebt u onderstreept dat het Oude Testament geen loze belofte bevat, maar dat het Oude Testament vol is van de Heer Jezus Christus en zijn werk, maar ook vol is van de Heilige Geest en zijn bediening. En als wij nu samenkomen in het jaar 2016, bidden wij vanmorgen of u met diezelfde geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, wilt werken in deze werkplaats van u, o Heilige Geest. We zijn opgekomen met jongeren en ouderen en kinderen. We hebben al gezongen van u en uw werk. En wij mogen straks ook horen van u en van uw werk. En laat dat werk van u weerklank mogen vinden in onze harten, die zo vaak leeg zijn, verlegen zijn, om de frisse wind van uw geest, het werk van de Heer Jezus Christus. U kent ons door en door, Heer, en u weet of het ons geldt dat wij in al onze verlegenheid een plek gevonden hebben in deze kerk. Verlegen om uzelf, omdat we merken dat het leven ons bij de handen afbreekt. Dat wij ons leven nauwelijks op de rails kunnen houden en er zoveel gebeurt waardoor we bij de pakken kunnen gaan neerzitten. U kent ons in onze moeite en zorgen, in de aanvechtingen van het leven, in de vragen over de leiding van u in ons leven. U kent ons als wij hier neerzitten vol idealen, maar we er ook achter komen dat die idealen niet uitkomen. Plannen, verwachtingen, toen we trouwden. Maar het loopt zo anders. Ontferm u, Heren, Als wij merken dat wij zo kwetsbaar en zo breekbaar zijn. Dat wanneer u ons niet bewaart en beschut, wij overgeleverd zijn aan onszelf. En dat zijn wij ten diepste als wij u niet kennen. En daarom bidden wij in het bijzonder voor hen die Heer Jezus Christus niet kennen. En niet door het geloof aan hem verbonden zijn. Maar wel in de werkplaats van uw geest zijn. Dat zij vanmorgen het zicht mogen ontvangen op hem. De Heer Jezus en zijn werk. Zegen de bediening van het woord. Zodat wij met Mozes meegaan verlangen en verwachten voor onszelf en onze kinderen. Voor elkaar en voor de gemeente. En laat de gemeente die vol mensen is, ook vol zijn van de Heilige Geest. Dat het gemerkt wordt door uw dienaar, onze broeder. Dat de Geest hem aandrijft en aanstuurt en dat de woorden die hij spreekt de woorden van God zijn. Dat hij samen met zijn vrouw en samen met het gezin mag ervaren door de Geest geleid en bewogen te worden om te doen het werk in uw wijngaard. Wij bidden dat ook voor de broeders van de kerkenraad die hun jaarwoord destijds hebben gegeven. En die ook uw geest mogen inwachten in al hun werk. Wij bidden dat voor de gemeente. En allen die een bediening hebben in de gemeente. Op de achtergrond of wat meer op de voorgrond. Laat, Heere, het ons niet alleen gaan om het draaiende houden van alles wat geschiet, maar laat het ons gaan om het hart van het evangelie. Dat klopt. Zegen zo de uitbreiding van uw koninkrijk. Dat komt. Hier en elders, ook daar waar uw kinderen, onze broeders en zusters vervolgd worden en verdrukt worden. We bidden op deze zondag voor de leidende kerken en in het bijzonder voor hen. Wilt u ze bemoedigen? En dat hun geloof en hun moed tot jaloezie mag zijn voor mensen daar in de omgeving. We bidden voor het werk van evangelisatie veel dichterbij in deze wijk. En dan denken wij niet alleen aan de commissie, maar in de eerste plaats aan onszelf als gemeentelid. Dat het ons verlangen zijn om een licht te zijn te midden van de duisternis. En om wat wij met woorden niet kunnen bereiken, wel met onze levenswandel te versieren. Namelijk een licht te zijn te midden van een in zichzelf gekeerd menselijk geslacht. Gedenk, Heere, de scholen en degene die onderwijs geven op de scholen. We bidden voor de kinderen op school die wijs worden gemaakt om straks een plek in de maatschappij in te nemen. We bidden ook voor hen die inmiddels de school verlaten hebben en verder studeren of aan het werk zijn geslagen. We bidden voor de jongeren die examen doen of examen hebben afgelegd en wachten op de uitslagen. Spannende tijd. Mag het een tijd zijn om nooit te vergeten, omdat wij geconfronteerd met onze eigen beperkingen de toevlucht hebben genomen tot die oneindige fontein van goedheid die u zelf bent. We bidden u voor mensen die het zwaar hebben, die alleen door het leven gaan, die in de steek gelaten zijn. Voor echtparen die de kinderzegen ontberen en die dat als een kruis ervaren. Heren, we bidden dat ze niet verbitterd zullen raken, maar dat ze ook het goede mogen zien wat u in elkaar aan hen geeft. En dat ze bovenal door uw genade mogen belijden. Het huwelijk is niet alles. Kinderen krijgen is niet alles. Maar Christus is alles. Laat dat de belijdenis zijn die met mond en hart in deze dienst door ons beleden wordt. Tot roem van uw grote en heerlijke naam. Wij vragen dat uit genade alleen. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 78, vers 12 en vers 19. Psalm 78, vers 12, daar God voor hen bezorgd in hun noden de wolken zelfs van boven had geboden, de hemeldeur ontsloten, mild in het zegenen en het manna doen rondom hun tenten regenen. En ook vers 19. Wij zingen Psalm 78, vers 12 en 19. Mozes' gebed om de Heilige Geest, dat staat boven de preek van morgen. Mozes' gebed om de Heilige Geest. Drie gedachten. In de eerste plaats de geesteloze achtergrond van zijn gebed. Dan letten we op de context van vers 29. In de tweede plaats de kritische correctie voor zijn gebed. Dat zijn de woorden, zijt gij voor mij ijverende, gericht tot Jozua. En tot slot de geestelijke verwachting in zijn gebed. Och, of al het volk des Heren profeten waren. Mozes' gebed om de Heilige Geest. In de eerste plaats de geesteloze achtergrond van dit gebed. Want met eerbied gesproken, gemeente, dit gebed komt niet uit de lucht vallen. Het staat in een context. En die context zou ik met één woord kunnen aanduiden, kunnen omschrijven als het woord crisis. Nou, het woord crisis, dat heeft niet een heel positieve klank bij ons. Het is crisis, waarom? Wat is er aan de hand? Gaat het niet goed? Nee, volgens het volk van Israël gaat het niet goed. Het ging in Egypte een stuk beter. Ze hadden het daar een stuk beter. Dat is eigenlijk de essentie van het klagen. Nummer 11 staat bol van klagen. Het begint ermee. In vers 1 met het volk van Israël dat zichzelf beklaagt. Nou, zelf beklag hebben, ja, dat is iets meelijwekkends haast. Waarom hebben ze zelf beklaagd? Wel, ik zei het al, omdat het in Egypte zoveel beter was. Wat was daar dan beter? Want het was toch maar het slavenhuis. En God had hen daar toch maar uitgeleid. Door zijn machtige hand en zijn uitgestrekte arm. En God had hen toch maar, toen ze voor die Rode Zee stonden, er doorheen geleid. Terwijl er geen mogelijkheid was. Opende God zijn mogelijkheden. En dan nu klagen, waarom? Lijden ze honger dan? Nee, dat is het ook niet, want ze krijgen genoeg. Er is brood en er is vlees in overvloed. En kinderen en manna en die kwakkels, hè, die vogels die uit de lucht vallen en die ze kunnen oprapen als vlees. Hemelbrood werd het manna zelfs genoemd trouwens. We zongen net dat het een teken van Gods trouw was. Dat God zo voor hen zorgde. Waarom klagen ze dan toch? Weet jullie waarom, kinderen? Omdat in Egypte het eten veel lekkerder was. Daar was tenminste vlees. Echt vlees. En dat is ook de kern van de klacht van het volk van Israël, die ze ventileren richting Mozes, hun leider. Geef ons vlees! Bovendien had je in Egypte pompoenen, komkommers, look, uien, knoflook, vers 5, vissen. Maar ja, wie zal ons nu vlees te eten geven, vers 4? U kunt zeggen, wat zielig. Ja, dat is ook wel zo. Maar ik zou het vanmorgen toch iets anders willen zeggen, wat vleeselijk. Als het alleen maar gaat om een stukje lekker vlees. Puur dus om het lichaam, om de materie en niet om de ziel. Want daar denken ze geen moment aan, tenminste, die indruk krijg je niet. Het gaat hem echt om het lichaam, om het hier en nu. Wat een geesteloze toestand, vindt u niet? Dit is het volk van Gods verbond. Dit is het unieke volk wat tot een teken, tot een voorbeeld gesteld werd voor alle andere volken om Israël heen. En dit is dan niet voor het eerst dat ze zo eraan toe zijn en zo klagen. Nota bene zelfs nadat de toorn van de Heere, vers 1, en het vuur van de Heere ontbrand is en het uiterste de grenzen van het lege kamp aangeraakt heeft. En dan toch doorgaan. Wat zijn ze onverbeterlijk, zegt iemand. Of moet ik corrigeren en zeggen, wat zijn we onverbeterlijk? Want wie meent te staan vanmorgen, die moet extra toezien dat hij of zij niet vallen. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om nummer 11 af te doen als een geschiedenis die eeuwen terug plaatsvond. En uit te leggen alsof het daar allemaal plaatsvond. Maar als je eerlijk bent, lees je de Bijbel als een spiegel. En lees je nummer 11 ook als een spiegel. En ik denk dat er best wel mensen zijn die vanmorgen zeggen, ja, ik herken daar eigenlijk wel iets van. Helaas. Ondankbaarheid. Ontevredenheid om dingen die gebeuren in je leven, of juist om dingen die niet gebeuren, die niet komen, terwijl je die wel verlangt en verwacht. Is dat erg? Nou, Jesaja zegt later, door zijn genade heeft God Israël verlost. Hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Je ziet het voor je, een vader die zijn kleine jongen op zich neemt omdat hij niet meer wandelen, lopen kan en hem meeneemt. En dan staat daarna, maar ze zijn weder spannen geworden. En ze hebben de Heilige Geest smarten aangedaan. Is dat erg? Ontevreden zijn, ondankbaar zijn, zelfbeklag hebben? Nou, het is blijkbaar zo erg dat je de Heilige Geest daarmee kunt bedroeven. Kijk, kerkmensen zijn er over het algemeen meester in om te klagen. Over een donkere en sombere tijd, over een geesteloze toestand en zo. Maar het zou heel eerlijk zijn als die kerkmensen die klagen, eerst naar zichzelf kijken. En zich afvragen, bedroef ik de Heilige Geest? Doe ik de Heilige Geest smarten aan? Door mijn levenspraktijken, door mijn levenswandel, door mijn ontevreden, ondankbare gezindheid, waar de Heilige Geest verdrietig van wordt? Houd ik zonden aan de hand? Is er een bepaalde wildgroei van zonde in mijn hart, waardoor het helemaal niet vreemd is dat de Heilige Geest zich terugtrekt en ik niet moet klagen waarom God zo met mij omgaat, maar ik moet klagen waarom ik zo leef? Dat is confronterend, hè? Als je nummer 11 zo gaat lezen, dan gaat het niet meer over het volk Israël, maar dan gaat het ook ineens over ons. Maar je zult maar leider hebben te zijn van zo'n volk. Je zult maar dominee zijn van zo'n gemeente. Die zichzelf beklaagt. Mozes heeft die niet zo benijdenswaardige positie van leider te zijn van dit volk. God heeft hem daartoe geroepen. Met veel protest dat wel. Maar uiteindelijk is hij het geworden. Heeft hij er zich gewonnen aan gegeven. En dan. Ja. Je moet brede schouders hebben, zegt iemand, om zo'n volk te leiden. Nou, Mozes is ermee belast, letterlijk. Hij is er letterlijk mee belast. Met dit volk, met dit ondankbare, ontevreden volk. Wat moet hij ermee? Hoe moet hij ooit geestelijk leiding geven aan zo'n volk? Dat is toch een te zware verantwoordelijkheid. Dat kan toch niet, hij alleen. We zouden tegenwoordig zeggen, Mozes zit tegen een burn-out aan. Als hij het al niet heeft. Want als je zijn taal straks in vers 13, vers 11, 12, 13, 14, 15 leest, dan is hij op zijn minst geestelijk depressief. Mozes maximaliseert de nood van het volk van Israël en zijn eigen nood. En hij minimaliseert Gods toegezegde hulp. Dat is een kenmerk van geestelijke depressiviteit. Dat je eigen noden groter worden dan Gods toegezegde hulp. U zegt dus, Mozes is er eigenlijk even erg aan toe als het volk van Israël. Ja, dat is het erge. Het volk klaagt, maar Mozes klaagt uiteindelijk mee. En dat is ook weer niet zo heel verwonderlijk. Kinderen, misschien zijn jullie op vakantie geweest naar het buitenland in de vakantie die achter jullie ligt. En na verloop van tijd hoorden je ouders wat geklaag van de achterbank. Zijn we er nu nog niet? Wat duurt het toch lang?
En je broertje deed mee. En je zusje deed misschien ook al mee. En dan is er helemaal niet veel voor nodig om ook de ouders mee te laten doen. Die gaan dan ook mee klagen. Mee mopperen. Als vanzelf haast. Mozes klaagt ook mee. Als hij hoort hoe het volk eraan toe is en wat hun wensen zijn, dan klaagt hij zijn nood bij God. En het zijn eigenlijk vragen, heel indringende vragen die Mozes stelt aan het adres van God. Leest u maar mee in vers 11 en volgende. Drie vragen stelt Mozes eigenlijk. De eerste vraag is: waarom hebt u mij opgezadeld met die last? Vers 11. In de tweede plaats: ik heb dit volk toch niet verwekt? Ik heb toch niet aan de wieg gestaan van het volksbestaan van Israël? Waarom moet ik dan voor ze zorgen? Vers 12. En de derde vraag: waar moet ik ooit dat vlees vandaan halen? Vers 13. Wat het volk graag wil. Drie vragen waarmee je eigenlijk God ter verantwoording roept. Het is best heftig, jonge mensen, als je deze vragen leest. Ze staan gewoon in je Bijbel. Ergens is er niet gefilterd. Ze staan erin. Ben ik wel eens boos? Zo reëel is de Bijbel dus. Mozes mag zich helemaal uitspreken richting God. We kunnen soms nog wat achterhouden. Ja, kan dat wel, kan dat wel. Nou, moet u dit eens zien. Deze vragen verwijten haast. En God laat hem uitrazen, laat hem uitspreken. Sterker nog, uiteindelijk geeft God Mozes zelfs gelijk op één punt als het gaat om de last van het volk. Het is ook te zwaar voor je, Mozes. Het is ook te zwaar. Wonderlijk, hè? God laat je uitspreken. Moet je meenemen vanmorgen. Zo even tussendoor. Als je er ook doorheen zit. Of in een put wegzinkt. Alleen maar kunt klagen. Klaag je nood. Bij de God van Mozes vanmorgen. Die luistert. Die niet in de reden valt. Het volk. Mozes. Even geesteloos eigenlijk. En dan, wat kunnen we nou verwachten, gemeente? God antwoordt, maar kan hij anders antwoorden dan met datzelfde vuur niet alleen de grenzen van het legerkamp verwoesten, maar het hele kamp? Dat de toorn van de Heere neerdaalt op dit volk en op deze leider. Oh, wat is God verrassend, hè? Moet eens kijken hoe serieus God de nood van Mozes neemt. Hij luistert naar de vragen, hij antwoordt uiteindelijk door te zeggen: stel 70 mannen aan, vers 16, waarvan het volk en waarvan jij weet dat ze in aanzien zijn bij de anderen. En die 70 mannen moet je naar de tent der samenkomst roepen. Je moet ook het volk van Israël erbij uitnodigen. En als je daar dan bent met die 70 mannen, zal ik van de geest die op u is afzonderen en op hen leggen. Stel het je maar zo voor, jonge mensen, dat je hier een vuur hebt. En dat vuur dat brandt. En als je er een stokje in houdt, dan gaat dat vuur branden. Gaat het stokje branden, maar wordt dat vuur dan minder? Nee. Dus de geest die op Mozes is, nog steeds, dus. Hoewel hij bedroefd is. Van die geest krijgen die 70 mannen leidinggevende kwaliteiten hebben. En door de geest kunnen ze die leidinggevende kwaliteiten inzetten om samen met Mozes het volk van Israël te leiden. Eigenlijk een beetje zoals wij nu met de kerkenraad doen. De dominee is geen kleine paus die alles zelf regeert. Dat is hier ook niet zo, denk ik. Maar ze doen het samen. God neemt de nood van Mozes serieus. En daarmee neemt hij ook de nood van dat hele volk serieus. Denk daar goed om. Wat een wonderlijke God hebben we, gemeente. Hier blik je eigenlijk al diep in het hart van God. Die dit volk niet kwijt wil, dit volk niet kwijt kan. Maar in de toorn, vers 1 tot en met 3, aan zijn ontferming denkt. Ik zal van de geest geven. Zoon God, mag ik u verkondigen vanmorgen. Een God die geen zin heeft in de ondergang van mensen, maar juist in hun behoud. Zitten er hier van die onbewogen, geesteloze mensen die zeggen, het is Pinksteren geweest, maar het is weinig van te merken in mijn leven. Nou, haal je hart dan vanmorgen maar op een nummer 11. De toestand is geesteloos. Werkelijk, je kunt er geen goed woord van zeggen. Maar als God erin gaat blazen, als God aan het werk gaat, dan gebeurt er wat, dan gebeuren er wonderen. Hoe zijn Gods vleugelen uitgebreid over dit verbondsvolk Israël? Nou, dan gebeurt het. Mozes die roept die 70 mannen naar de tent der samenkomst. De geest wordt uitgestort. U vraagt zich misschien af, waarom moet het hele volk erbij zijn? Wat is er dan te zien? Nou, er is niks te zien. Want kinderen, de geest kun je niet zien. De geest is als de wind die je niet kunt zien. De geest waait waarheen hij wil. Maar er is wel wat te horen als de geest werkt. Wat dan? Nou, Handelingen 2. Wat gebeurt er als de geest gaat werken? Dan gaat er gesproken worden. Ieder hoort in zijn eigen taal de grote werken van God verkondigd worden. Wat gebeurt hier? Je zou het eigenlijk klein Pinksteren kunnen noemen. Nummer 11. Pinksteradvent. Wat gebeurt hier? 70 oudsten krijgen van de geest van Mozes, van de geest van God. En ze gaan, vers 25, profeteren. Dat betekent hier niet de toekomst voorspellen, maar goed spreken van God. De Heere prijzen en loven, zijn werken verkondigen, zijn naam belijden. Goed spreken van God. Daarom moet het volk, wat alleen maar klaagt en klaagt en het oneens is met God, naar de tent der samenkomst komen. Ze moeten luisteren naar die 70 mannen die alleen maar een goed getuigenis van God geven. De grote werken van God in nummer 11. Dat mogen we vandaag ook bedenken. Heel persoonlijk, als je voor jezelf luistert vanmorgen. En je herkent in de toestand van het volk van Israël. Als je denkt aan je gezin, je huwelijk misschien wel, uitputtingsslag. Als je denkt aan de gemeente. Nummer 11 leert ons de les dat de geest niet afhankelijk is van onze conditie. Sterker nog, dat onze verlegenheid juist Gods gelegenheid is. Nou, daar krijgt een uitgeblust mens vanmorgen moed van. Als je meeluistert. Zo is God. Wat een wonder dat u zo bent, heren. Dat u ondanks mij naar mij wil omzien. We gaan naar de tweede gedachte. De kritische correctie voor Mozes' gebed. Op het eerste gezicht is dat misschien niet zo duidelijk, maar Mozes reageert op Jozua, die, vers 29 heb ik het over, die met een verhaal, met een boodschap naar zijn leermeester toekomt. Jozua heeft gehoord van een onbekende jongen, vers 27... dat er 2 van de 70 mannen achtergebleven zijn in het legerkamp. Er waren er dus, kinderen, geen 70 bij de tentensamenkomst, maar 68. 2 mannen zijn dus blijkbaar ongehoorzaam geweest. Zo eerlijk moet je wel zijn om dat te erkennen. Ze hebben niet geluisterd. We weten alleen niet de reden waarom ze niet geluisterd hebben. Maar hoe dan ook, ze hebben niet geluisterd naar Mozes, naar de opdracht. Ik duid het liever zelf als schroom, of een stuk verlegenheid misschien ook wel. waarom ze niet bij die tent der samenkomst willen zijn. Maar het is verder gissen. Misschien mogen we het ook wel zo zeggen, dat de Heilige Geest dit zo geleid heeft, dat Jozua een gevoelige les moet gaan leren. En dat de geest die toch al waait waarheen hij wil, deze twee Eldad en Medad achterlaat in het legerkamp om Jozua iets te gaan leren. Jozua is heel enthousiast en die denkt twee mannen betrapt te hebben op ongehoorzaamheid. Twee mannen die bovendien meedoen aan het ondermijnen van het gezag van Mozes. Want niet luisteren naar de leider staat gelijk aan, ja, betwijfelen of Mozes wel de leider is. En daar kan Jozua niet mee overweg. Jozua ijvert voor de eer van Mozes. En daarom komt hij vol vuur naar Mozes toe, vers 28. En hij zegt, mijn heer Mozes, verbied hun. Wat is er aan de hand dan? Eldad en Medad, prachtige namen, Gods beminde. Eldad en Medad, ze zijn ook aan het profiteren, net als die 68 anderen. Ze doen het niet anders, ze doen niets anders, ze spreken ook goed van God. Ze prijzen zijn naam, ze spreken vanuit de omgang met God. Wat een getuigenis. En Jozua zegt, mijn heer Mozes, snoer ze de mond. Ze moeten stoppen daarmee. Het zijn deserteurs. Dat is de visie van Jozua, tenminste. Gaat Mozes daarin mee? Nee. Integendeel. Jozua, die Eldad en Medad bekritiseert, krijgt een kritische correctie van Mozes. Ben je voor mij aan het ijveren, Jozua? Stop dan maar meteen. Gaat niet om mij, heer. Het gaat om Gods eer en de voortgang van zijn werk. U mag best weten, ik vind het best een lastig punt. Ook wat betreft de toepassing. Wat moet je hier nu mee, hè? Met Eldad en Medad? Die ook profiteren buiten of in het legerkamp en niet bij de tent der samenkomst. Ik dacht aan Marcus 9. Waar Johannes bij de Heer Jezus komt en waar hij zegt dat er mensen zijn die in zijn naam demonen uitwerpen, maar ze zijn niet van ons. En dan verwacht Johannes dat Jezus zegt, echt waar? Snoer ze de mond. Bekritiseer ze. En Jezus zegt, laat het maar. Het is geen gemakzucht. Wat is het dan wel? Nou, dat hoop ik met u te ontdekken. Wat het dan wel is. Want ik denk dat Eldad en Medad en de manier waarop Eldad en Medad in het leven staan en waar, zoals ze profiteren, dat dat nog steeds wel voorkomt. Buiten onze kaders, buiten onze verwachtingen misschien ook wel. Kijk, Jozua die werpt zich op als beschermheer van Mozes en hij zegt eigenlijk, wat Eldad en Medad doen, dat is niet goed. Ze profiteren dan wel, maar het is niet echt. Het klopt niet, ze hebben niet naar je geluisterd. Snoer ze de mond. Spreekverbod. Nee dus, zegt Mozes. Ik denk dat dit wel wat te zeggen heeft over de manier waarop wij met het werk van de geest omgaan in de levens van anderen. Dat is een lastig punt. Want hoe vaak hebben wij niet onze schema's, onze gedachten, onze taal ook, die wij gebruiken als een, ja, als een bril, als een raster. En wat wij over het getuigenis van iemand anders leggen. Herkent u dat? Zeker als het iemand is die niet bij de kerk hoort of bij de gemeente hoort waar wij deel van uitmaken. Dat is
Een ongemakkelijke waarheid, maar het is wel een waarheid dat de geest ook werkt buiten de bedding.
Wat heeft dat ons te zeggen? Dat wij ons in ieder geval niet moeten op gaan werpen als keurmeesters over andermans geestelijke staat. Dat wordt in de kerk nog steeds heel veel gedaan. Door dominees, door ambtsdragers, die op huisbezoek met een snoeihard oordeel een jong plantje kunnen kapotmaken, omdat het net niet de taal is die wij graag willen horen.
Of ouderen die zeggen van jongeren, ja, ze zijn zo vrijmoedig en ze praten zo makkelijk over de Heer Jezus, dat kan toch nooit echt zijn. Doet u dat niet, ouderen?
Misschien mag ik u de les van Comrie meegeven.
Nou, dat klinkt heel vertrouwd, Comrie. Laat het maar overzomeren en laat het maar overwinteren, zei hij tegen oudere mensen. Die het een beetje lastig vonden dat de Heer ook in het leven van jonge mensen werkte. En die uitdrukking, die is ook verkeerd uitgelegd, alsof Comrie zou bedoelen, laat het maar overzomeren, laat het maar overwinteren, want het is toch niet echt. Dus het gaat vanzelf wel dood. Nee, hij bedoelt het positief. Vertroetel het, verzorg het. Laat het overzomeren, laat het overwinteren. Precies wat jij doet in de tuin. Als er iets boven de grond komt, dan trek je het er niet met grof geweld uit. Om te kijken of er wortels aan zitten. Dan kijk je met blijdschap en verwondering en met extra zorg. Koester je zo'n plant? Dat is wat Comrie bedoelde. Geen keurmeesters. Laat het overzomeren en overwinteren. Bovendien, waar zouden wij dan als keurmeesters op moeten letten? Laten wij letten op de vruchten. En niet of het allemaal precies volgens onze taal, denkschema's, eigen bekering, eigen ervaringen afspeelt. De geest werkt buiten de bedding. Dus niet alleen in de herstelde vormde kerk mocht u dat denken. En ook niet alleen in de gereformeerde gezinten. De geest werkt ook in een evangelische gemeente. Gelooft u dat? Kijk, nummer 11 is natuurlijk geen pleidooi voor ongebondenheid. Zo van, nou ja, het maakt toch niet uit wat je doet als je maar profiteert. Zo niet. Maar de geest waait wel waarheen hij wil. Laten we afblijven van oordelen, van veroordelen. En laat de geest zijn werk maar doen. Want het is Pinksteren geweest. En Pinksteren laat toch bij uitstek zien dat de grenzen opgeheven worden tussen Jood en Heide. Nou, en een Jood en een Heide, die waren ook in hun gebruiken totaal anders. Dat zal ook in de geloofsbeleving doorgewerkt hebben. Kinderen van God, laat ons eigen leven daarop onderzoeken. Dat het ons niet zal vergaan zoals van een kind van God gezegd werd, die overleed en nadien werd gezegd door verschillende mensen. Het was een lief kind van God, maar wat heeft hij veel schade aangericht bij andere jonge christenen. Dat hij zo rauw uit de hoek kwam. Voorzichtigheid. Fijngevoeligheid. Het is maar goed dat Mozes er een stokje voor steekt. Want wat zou er gebeurd zijn als Jozua mandaat kreeg om Eldad en Medad tot de orde te roepen? En dat was hard gegaan. En niet geestelijk. Want Mozes doorziet Jozua. Je bent voor mij aan het ijveren. En ten diepste ben je uit op de eer van een mens. En dan knoopt Mozes er iets aan vast. Jozua, jij hebt het over die twee. Och. Of al het volk des Heren profeten waren, onze laatste gedachte. De geestelijke verwachting in zijn gebed.
perk het werk van de geest dus niet in. Volgens eigen inschatting en eigen kaders en eigen gedachten. Mozes is het niet met Jozua eens. En hij spreekt een hartstochtelijk en vurig gebed uit. Och, of al het volk des Heren profeten waren, dat de Heren zijn geest over en gaven. Nee, dat is geen vrome wens. Och, mocht er nog eens één. Als je kijkt naar de situatie van het volk Israël, dan zou dat een terecht gebed zijn. Nou, och, mocht er nog eens eentje van dat geesteloze volk van Israël de geest ontvangen. Dat zou al een buitengewoon wonder zijn. Mozes zegt ook niet, och, mocht het volk des Heren profeten zijn. Het is geen vrome wens. Het is geloofsverwachting. Och, of, met andere woorden, o, dat al het volk des Heren profeten waren. Nou, Mozes. Meen je dat nou echt? Ja, Gods genade maakt je niet alleen een ander mens. Gods genade maakt je ook een gunnend mens. En dan is het waar dat een van de Puritijnen zegt, als de Heere Jezus je dierbaar wordt. Als jij uit die verloren massa getrokken bent, tot geloof gekomen bent, dan kan het voor de hele wereld. Och, of al het volk des Heren profeten waren. Die Mozes heeft wel een groot geloof, zegt iemand. Nou, ik geloof zeker dat hij in de loop van dit hoofdstuk veranderd is. Door Gods genade. Dit is een andere Mozes als die wij aantroffen aan het begin van nummer 11. En toch. De situatie is niet anders. Nou, alleen dan dat die 70 mannen zijn toegerust en aangesteld. Maar de situatie van het volk? Is dat zoveel anders? Precies hetzelfde. Heeft Mozes een groot geloof? Of denkt Mozes groot van God? Dat laatste is het. Dat doet de geest. Dat werkt de geest ook. Boven bidden en denken. Verwachten. Wat Paulus later zal zeggen. Kent u dat? Kleine verwachtingen uitspreekt. Omdat je aansluit bij je eigen toestand, bij wat je ziet, bij wat je ervaart, bij wat je voelt, bij wat voor ogen is. Maar God, die overvloedig kan geven boven alles wat wij bidden en denken. Die verwachting, gemeente, die heeft Mozes. En hoe komt dat? Gaat Mozes bij zichzelf te raden? Is hij nou ineens, heeft hij een geestelijke flow gekregen, een geestelijke opleving gekregen? Is dat de reden waarom hij zo intens bidt? Het heeft er vast mee te maken. Maar uiteindelijk is dat niet de grond dat een kind van God heel geestelijk wordt. De grond is, het is uw volk, o God. Lees maar mee. Och, of al het volk des Heren. Het is het eigendom van u, o Vader, van u, o Zoon, van u, o Geest. U hebt het uzelf tot eigendom beschikt. Mozes bidt op grond van Gods naam, van Gods werk, van Gods beloften ook. Dat dit volk zalig zal worden. En dan heeft Mozes bij lange na nog niet gezien. En vermoed wellicht ook wat dat zou gaan betekenen, wat Paulus later zal zeggen, dat alzo geheel Israël zalig zal worden. De echte vervulling staat dan nog uit, wat dat betreft. Bidt u er ook om? Het volk van Israël. De Messias zal kennen. Is het de enige toepassing dan? Ik denk het niet. Nummer 11. Moeten we verbinden met Handelingen 2. En Handelingen 2 is het hoofdstuk wat niet alleen gaat over het heil voor Israël, maar wat juist laat zien dat het heil vanuit Israël de wereld ingaat. Och, of al het volk des Heren, Jood en Heiden. En dan mag je het betrekken op je gezin. Op de gemeente. Op de kerk. O, dat iedereen in deze gemeente, broeders, zou er gebeuren? Wat zou het betekenen voor de omgeving? Dat iedereen een profeet zou zijn. Wat is een profeet? Dat een jongen van 18 of een vrouw van 37 vanuit de doorleefde kennis van de Heer Jezus Christus spreekt en wandelt met hem. Dat is profeteren. Hoef je niet meteen te verbinden met de toekomst voorspellen. Dus goed en groot spreken van God. Weten dat hij leeft. Die concrete omgang met hem ondervinden. Wandelen voor zijn aangezicht. Bid je erom voor je kinderen? Niet och, dat er nog eentje, maar Heere, al mijn kinderen, dat ze van u geleerd zullen zijn. Waarom? Wat is de grond ervan? Zie je zoveel goeds in je kinderen dan? Zie je zoveel geestelijk leven bij je kinderen? Nou, dat zou bijzonder zijn. Maar de grond is, ze zijn van u, Heere. Ze zijn gedoopt, ondergedompeld in uw naam. Ze zijn van u, uw eigendom. Verbondskinderen. Laat ze leven vanuit de weldaden van het verbond. Och, dat u de hemelen zou scheuren. En dat u zou neerkomen. Bid u mee. Op grond van wat God zelf beloofd. Niet te raden gaan bij je eigen verwachtingen, maar bij het woord van God. Heer, hier staat het. En u leeft nog steeds en u bent niet veranderd. Uw hand is niet verkort. Wie geen verwachting heeft van zichzelf, maar grote verwachting hebben voor zichzelf, omdat die geest is uitgestort op alle vlees, Handelingen 2. En weet u, gemeente, ik lees in mijn Bijbel wel dat de Heer Jezus weer terug is gegaan naar de hemel. Maar ik lees in mijn Bijbel nergens dat de Heilige Geest is teruggekeerd. Zult u onthouden, je leeft in de laatste dagen. Het zijn de dagen van de uitstorting van de geest. Bid u mee, o, dat al het volk des Heren profeten waren. Amen. We gaan samen zingen, Psalm 85, het tweede vers. Psalm 85, het tweede vers, als antwoord op de preek. Laten we samen danken. O God, wat is het waar als we betrekken op ons eigen land. Dat alle die u niet kennen, zuchten onder de gevolgen en de gebrokenheid van de zonde. Wat is er een leegheid en een zinloosheid. En het roept tot u en het klaagt ons aan. O, wij bidden, Heere, dat we door de preek aangevuurd zullen worden om, nee, nu niet de handen uit de mouwen te steken, maar om pleitend te bidden dat uw geest ook door ons heen zal werken en ons zal bezielen en zal aanvuren met nieuwe kracht en energie in ons gezinsleven en huwelijksleven. Maar ook als we kijken naar de omgeving waarin we wonen. Heer, als we dan niet de woorden van u kunnen spreken of durven spreken, dat we dan het leven met u zullen praktiseren. Omdat wij een open brief zijn. Een open boek wat gelezen wordt door onze buurman en buurvrouw. Wat zou het een wonder zijn, Heer, als ze geprikkeld worden. Net als de mensen in de tijd van Noach, die geprikkeld werden niet door de woorden van Noach, maar door de hamer van Noach, die maar bleef hameren. Geprikkeld in hun geweten, aangevuurd tot nadenken, aangespoord tot zoeken naar iets, naar iemand. De God van hemel en aarde, die zijn ware gezicht heeft laten zien in de Heer Jezus Christus. Zo bidden wij, Heere, dat de kerk zal zijn en de gemeente zal zijn. Het licht op de kandelaar, wat aantrekkingskracht in zich heeft voor zover wij leven met en uit de Heer Jezus Christus. Zegen uw woord, we danken u voor de ontmoeting die u gaf. Bewaar ons op weg naar huis en geef ook vanmiddag te ervaren dat uw geest ware wijsheid leert en ons verbindt aan Christus uit genade. Amen. We zingen samen tot slot Psalm 93 vers 1 en vers 4. Psalm 93 vers 1 en 4.
Verheft uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.